onze hulp is. In de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouwe houdt in der eeuwigheid. En die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader in Jezus Christus zijn Zoon door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we deze dienst vervolgen met het zingen van Psalm 100 en daarvan het eerste en ook het laatste vers. Psalm 100 vers 1 en vers 4. Juich aarde, juicht alom de Heer, dient God met blijdschap, geeft hem eer. En het vierde, want goede tieren is de Heere, zijn goedheid eindigt nimmermeer. Doen we ook vanmiddag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en ook van alle plaatsen. Belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En zingen dan uit Psalm 37, het tweede vers. Stel op de Heer in alles uw betrouwen, betracht uw plicht, bewoon het aardrijk. Het tweede vers van Psalm 37. En ieder van u en ook jullie spreken met mij. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden. Wederopstanding van het vlees, van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Laten we met elkaar, voordat we de Bijbel openen en daaruit lezen, de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Laten we samen bidden. Groot en heerlijke God, we roepen uw naam aan. Komen voor uw aangezicht. En we riepen elkaar daar ook toe op om dat te doen. Komt, nadert voor zijn aangezicht en zingt hem een vrolijk lofgedicht. Naderen tot u. Om allereerst en allermeest u groot te maken. U te prijzen. U te loven. Ja, dan schieten woorden van ons mensen tekort om dat te doen. Om uit te zeggen, om uit te zingen hoe groot u bent. Zoveel heerlijker, zoveel machtiger, zoveel rijker dan wij uit kunnen zeggen. Uw naam, alle lof, alle eer. En het bepaalt ons er gelijk bij. Hoe beperkt wij mensen zijn, geworden zijn, in het grootmaken van u, in beseffen wie u bent, wij mensen, tijdelijke mensen geworden, zondig en onrein in onszelf, schuldig in alles wat wij ook doen en laten. En die lof, dat lofprijzen van uw naam, uit onszelf kennen we het niet. Maak ons eerlijk, Heere. Ontdek ons eraan voor het eerst en opnieuw. Ook deze middag. En wil dat loflied op u, op uw naam, op uw grote daden, wil het in ons hart werken en ook op de lippen leggen. Om nu al uw naam en majesteit te eren, al is het nog onvolkomen, maar toch. Nu al u groot maken, op weg naar die grote dag der dagen, om voor eeuwig u te prijzen. Zo komen we tot u vanmiddag. En wil ons op die toonhoogte ook brengen. Afbrengen van alles van onszelf, van onze eigen gedachten, gevoelens, verlangens. En helemaal op u gericht doen zijn. Ook in deze dienst. Dat daarin allereerst en allermeest uw eer en uw lof in alles voorop zal staan. En bij een ieder. Kom zo zelf in ons midden, Heere. Met uw woord en met uw geest. En wil de rijen doorgaan. Plekje voor plekje. De kerkenraadsbank niet overslaan. De preekstoel zeker niet. Want anders ontmoeten we elkaar hier wel vanmiddag. Als mensen. Maar als u nou zelf niet erbij bent en met uw woord komt en uw geest eraan verbindt. Wat is er dan alles krachteloos? Maar als u nu komt, naar uw belofte, met uw woord en met uw geest, wat zal dan? Het woord van u, in harten en levens, veranderend, vernieuwend werken, aansporend, vertroostend, vermanend. Kom, Heere, met uw geest zo in ons midden. En wil wonen en werken. In die harten. Die zo vol vragen zitten. Zo vol onzekerheid. Door alles van dit leven. Door de raadsels van dit leven. Vol vragen over u en aan u. Maar Heere wil ook komen in die harten. Verlangend om opnieuw uw stem te horen. In die harten, ook die nog zo koud zijn en zo kil. Wil daar zelf komen met uw woord en met uw geest en werken. En verbreken, openbreken. Willen doen bij die jongen die vanmiddag meeging naar de kerk. Dat meisje, die tiener. Hoe oud we ook zijn, hier of thuis ook mee verbonden. Kom met uw woord en met uw geest en werk, Heere. Door uw woord en geest, zo hebt u het toch gewild, door de dwaasheid van de prediking. Wil dat ook deze middag doen. En wat in de weg staat, wilt u het zelf wegnemen, bij onszelf of van buitenaf. En willen doen niet alleen hier in deze kerk en thuis mee verbonden, maar ook op die andere plekken op Urk waar men samenkomt, in deze omgeving, in ons land en wereldwijd. Juist ook daar waar uw gemeente vervolgd en verdrukt wordt. Dan vragen we veel, verdiend hebben we het niet. Rechter hebben we er niet op. En toch komen we tot u en roepen we u aan. Niet om iets in onszelf, maar enkel en alleen. Grond van het werk door uw Heer Jezus Christus volbracht. Zie ons toch aan in Hem. En wil ons bidden horen. Als we onze gebeden opzenden in Jezus' naam. Amen. We openen de Bijbel, het heilig woord van God vanmiddag in het Bijbelboek Handelingen. Handelingen 8, de eerste 13 versen, daar vinden we de schriftlezing. waarna Pinksteren het evangelie de wereld overgegaan is. Niet alleen in Jeruzalem gebleven, niet alleen in Galilea, maar ook in Samaria komt het evangelie. En daar lezen we over in Handelingen 8. Handelingen 8, waarbij, voordat we lezen, we wel even terugkijken naar het slot van hoofdstuk 7. Want daar lezen we het. Hoe Stefanus Jezus aanroept en ontslaapt. En dan hoofdstuk 8. En Saulus had mede een welbehagen aan zijn dood. En er werd te dien dagen een grote vervolging tegen de gemeente die te Jeruzalem was. En ze werden allen verstrooid door de landen van Judea en Samaria, behalve de apostelen. En enige godvruchtige mannen droegen Stefanus tezamen te graven en maakten grote rouw over hem. En Saulus verwoestte de gemeente, gaande in de huizen en trekkende mannen en vrouwen, leverde hen over in de gevangenis. Zij dan nu die verstrooid waren, gingen het land door en verkondigden het woord. Filippus kwam af in de stad van Samaria en predikte hun Christus. En de scharen hielden zich eendrachtelijk aan hetgeen van Filippus gezegd werd, terwijl zij hoorden en zagen de tekenen die hij deed. Want van velen die onreine geesten hadden, gingen dezelfde uit, roepen met grote stem, en vele geraakten en kreupelen werden genezen. En er werd grote blijdschap in die stad. En een zeker man met name Simon was tevoren in de stad plegende toverij en verrukkende de zinnen van het volk van Samaria, zeggende van zichzelf dat hij wat groot was, welke zij allen aanhingen, van de kleine tot de grote, zeggende: deze is de grote kracht Gods. En ze hingen hem aan, omdat hij een lange tijd met toverijen hun zinnen verrukt had. Maar toen zij Filippus geloofden, die het evangelie van het koninkrijk van God en van de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, beide mannen en vrouwen. En Simon geloofde ook zelf, en gedoopt zijnde bleef gedurig bij Filippus. En ziende de tekenen en grote krachten die er geschieden, ontzette hij zich. Tot zover de lezing uit het woord van God vanmiddag. Tweede en achtste vers, daar zetten we een extra streep onder als tekst, woorden. En enige godvruchtige mannen droegen Stefanus tezamen ten graaf en maakten grote rouw over hem. Rouw. En vers 8. En er werd grote blijdschap in die stad. Rouw en blijdschap. Vreugde en droefheid. Dat is ook het thema van de preek. Blijdschap en droefheid. En die twee woorden uit het thema zijn ook gelijk de hoofdlijnen in de preek. Als u meeschrijft, moet u dan niet eerst een rijtje, zeg maar, blijdschap en dan een rijtje droefheid. Maar het loopt in de preek door elkaar heen, zoals het ook in het leven van de gelovigen nogal eens door elkaar heen loopt, die twee. Maar we gaan eens zingen uit Psalm 46, vers 1 en vers 6. 1 en 6 van Psalm 46. En u krijgt ook gelegenheid om uw gaven te geven. De eerste collecte is voor de eredienst, de tweede voor de schulddelging en de derde is voor het bouwfonds. En ik heb nog een aantal afkondigingen voor u namens uw kerkenraad. Donderdagavond 11 juni om 8 uur is er een bezinningsuur ter voorbereiding op het heilige avondmaal. Voor dit bezinningsuur is de hele gemeente uitgenodigd. Ook de niet-beleidende leden zijn dus van harte welkom. En in verband met de bediening van het heilige avondmaal begint volgende week zondag de morgendienst om 9:30. En in de middagdienst is er dankzegging en nabetrachting op het heilige avondmaal. Na afloop van de dienst ligt de nieuwe kerkbode voor u klaar. En de derde collecte van aanstaande zondag is bestemd voor het bouwfonds. En de avondmaalscollect is bestemd voor de Gereformeerde Zendingsbond en dan in het bijzonder voor het werk van Helene Danache in Libanon. Tot zover deze mededelingen waarvoor geld zo de Heer wil en wij leven zullen. Gemeente, een vuurtje stoken. Zijn er op Urk ook wel eens mensen die dat doen? Als je het netjes wil doen, een vuurkorf, droog hout erin, netjes aansteken, zorg dat je ook nog wat in de buurt hebt voor als het niet helemaal goed gaat. Maar van tijd tot tijd zijn er ook die wat minder zorgvuldig met een vuurtje omgaan. En als dan het heel nat is, dan heeft dat vaak nog niet gelijk gevolgen. Maar als het heel droog is, we hebben dat pas nog weer gezien. Ja, dan kan één zo'n vonkje, die kan al voor een vuurtje zorgen in een berm. En als je dan probeert om dat toch nog weer uit te krijgen door er met een tak of zo op te gaan slaan, wat gebeurt er dan? Ja, dan heb je een vuurtje waar je op slaat, maar een vonkje springt de ene kant op en een vonkje de andere kant op. En als het echt droog is, is dat ene vonkje weer genoeg om daar weer een vuurtje te laten ontstaan en daar. En dan kan je proberen wat je wil, maar je krijgt het niet meer uit. Doordat je erop slaat, wordt het in plaats van kleiner alleen maar groter. Gemeente, met Pinksteren is de Heilige Geest uitgestort. Nog maar een paar weken geleden hebben we erbij stilgestaan. In Jeruzalem een vuur aangestoken, om het zo te zeggen. Naar Gods belofte de Heilige Geest, de rijk uitgestort. En er zijn er geweest daar in Jeruzalem die het gevraagd hebben, niet een paar, maar velen. Wat is dit toch? Wat moeten wij doen, mannen, broeders, om zalig te worden? Waar vind ik nou mijn enige troost, mij nou vast in leven en in sterven? Velen zijn gewezen op de Heer Jezus Christus, het geloof in Hem. Velen zijn tot geloof gekomen in de Heer Jezus. Nou, als je dan tussen die twee woorden van vanmiddag, blijdschap en droefheid, moet kiezen, in die situatie, welke zou u nemen? Dat is toch blijdschap, vreugde, dankbaarheid, dat de Geest uitgestort is en werkt en mensen tot verandering komen. Ja, en toch zijn er ook mensen die zeggen, nou nee, daar moeten we dat andere woord voor gebruiken, droefheid. Bij de Joodse leiders is er helemaal geen blijdschap. Onder andere bij een zekere Saulus van Tarsen. Dat vuur dat aangestoken is, dat moet uit en wel zo snel mogelijk ook. En ze beginnen letterlijk te slaan. Ze proberen die volgelingen van Jezus van Nazareth gevangen te nemen. Zoals je met een tak op zo'n vuurtje slaat in zo'n droge berm. Er komt vervolging. Stefanus, hij wordt gestenigd. Bij de schriftlezing wees ik er al even op. Het slot van Handelingen 7. Vol van de Geest mocht Stefanus zien op de Heer Jezus en ontslapen. Hij mocht bij zijn meester zijn, ja. Maar de tegenstanders kijken daar heel anders tegenaan. Die Stefanus, daar hebben ze geen last meer van, daar zijn ze vanaf. En als ze nu maar hard genoeg slaan, de huizen langs gaan, mannen en vrouwen gevangen nemen, ze uit de huizen sleuren, dan zal het wel stoppen. Dan zal het wel aflopen met die zogenaamde christenen, die volgelingen van Jezus. Hard optreden, dan gaat dat vuur wel uit. Maar gemeente, het tegendeel gebeurt. Zoals bij dat vuur in die droge berm. De vonken, ze slaan overal in het rond en daar ontstaat een vuurtje en daar ontstaat een vuurtje. Nou hier, met dat de christenen geslagen worden, verdreven uit Jeruzalem. Jeruzalem uitgaan en erop uittrekken. Wordt het alleen maar groter. Het evangelie vers 4 ging het land door. Ondanks, ja juist door die grote vervolging. Doordat ze op de vlucht moeten, gaat de Heere verder met zijn werk. Waar die tegenstander van God nu dacht om het werk van God af te breken, tegen te houden, het uit te blazen, Gebruik de Heere dat nu. En ga de Heilige Geest met die wind zijn eigen gang. Kom je de Bijbel trouwens nogal eens vaker tegen. Dat wat nou Gods tegenstanders ten kwade denken. Dat God het ten goede keert en gebruikt. Wilt u een voorbeeld? Johannes op Patmos. Laatste Bijbelboek. Johannes, die oude dienstknecht. Naar dat kleine eilandje gestuurd. Verbannen. Daar zijn ze vanaf. Wat kan hij daar nou nog doen? Maar juist daar in de rust van Patmos heeft de Heer nog werk voor hem. Krijgt hij die openbaring die hij op mag schrijven. Dat troostboek voor Gods kerk. En we zien het tot op de dag van vandaag. Wie een beetje, en wie zou dat niet zijn, wie betrokken is op hen die ook vandaag vervolgd worden omwille van het geloof op deze wereld. Die leest ervan. En die leest erover en die hoort ervan. Als een spiegel ons ook voorgehouden. Wat een vervolging. Wat een verdrukking. Ook vandaag. En als je dat hoort, moeten wij ons hoofd dan niet buigen vanmiddag. En we in alle rust hier samen kunnen zijn. Als je hoort, als bijvoorbeeld in Noord-Korea aan iemand gevraagd wordt, hoe is het nou met de kerk? Is er nog groei? Met al die weerstand en al die tegenstand, dan is het antwoord nou nee, want er is zoveel tegenstand, de kerk groeit niet. Nee, dat is het antwoord niet. Ja, er is groei dwars door al die tegenstand en weerstand heen. Ondanks de felle weerstand van de overheid. En zegt die man erbij, dat is nou de kracht van het evangelie. Daar, in vervolging, het leven op het spel gezet. Maar ze gaan die weg, toegewijd, zelfs als het moet tot in de dood. Vervolging, toen in Jeruzalem, vandaag. Het evangelie dat de wereld overgegaat. En zo hebben we het gelezen in Handelingen 8, is het evangelie ook in Samaria gekomen. Niet alleen in Galilea, maar naar de belofte van God ook in Samaria. En daar kijken we vanmiddag wel beter naar. Dat ondanks al die krachten en weerstand, het evangelie daar komt en zijn werk doet. De Heer die tegenstand op een wonderlijke manier gebruikt. Het laat iets zien van de grootheid, van de macht van God. De Heere God die in staat is om kwade machten en kwade krachten om ze te keren. En dat maakt dat kwade nog niet goed. Wat kwaad is, is kwaad, gemeente, dat blijft kwaad. We hadden vanmorgen in IJsselmuiden een doopdienst. En hoe wel bidden we dan? Bij de bediening van de Heilige Doop. Heere God, wilt u nou het kwade, wilt u dat nou van ons weren, bij ons vandaan houden, of ten onze beste keren? Het kwade ten goede keren. God die zijn eigen weg gaat, het evangelie, het moet de wereld over. Het moet ook in Samaria komen. Ook daar in Samaria moet grote blijdschap komen, vers 8. Blijdschap. Is dat het enige als het evangelie komt? Nou ja, als je het heel van de Bijbel erbij neemt. Dan hebben blijdschap en droefheid daar toch altijd alles met elkaar te maken. Tussen die twee gaat het ook vanmiddag heen en weer, zei ik al. Blijdschap als het evangelie klinkt. Maar waar het evangelie zijn werk doet. Waar het woord gaat klinken. Daar komt ook droefheid over de zonde. Over dat wat niet goed is. En goed gaat. Maar ook over wie je uit jezelf bent. Die droefheid over de zonde die een onberouwelijke bekering werkt. Zegt de Korinthebrief. Dat je het gaat zien. Wie je uit en door jezelf bent. Dat je voor deze grote heilige God niet kunt bestaan. dat wat wij voorbrengen niet goed is, maar ook hoe we in elkaar zitten niet. Droefheid om in die weg ook werkelijk blijdschap en blij verheugd te zijn. Blijdschap niet maar een beetje oppervlakkig, wat lol maken. Het is zo weer voorbij, maar die hele diepe blijdschap. Blijdschap daar in Samaria. Laten we die woorden van onze tekst eens wat beter bekijken. En eerst naar dat waar. Waar komt nou die blijdschap? Ja, in Samaria. De stad van Samaria, zoals het in vers 5 staat. Het evangelie in Samaria. Nou ja, zegt u, ja, als je het Bijbelboek Handelingen leest, dan kom je heel veel plekken tegen waar het evangelie komt en klinkt. En waar er een christelijke gemeente ontstaat, waar Paulus naar de synagoge gaat. Wat is er nou zo bijzonder in Samaria dan en aan Samaria dan? Nou, Samaria, dat is dat gebied waar de Joden hun neus voor ophaalden. Waar de Joden wel een omweg voor over hadden, als ze maar niet door Samaria hoefden. Denk aan die bekende gelijkenis van die barmhartige Samaritaan. Ja, zo noemen wij hem, die gelijkenis. Maar het is een antwoord op die vraag, hè? Wie is nou de naaste? En dan vertelt Jezus het. En stelt ook de vraag, wie is nou de naaste? Dan krijgen de Joden het woord Samaritaan niet over hun lippen, ze omschrijven het maar wat. Diegene die man die langs de kant van de weg geholpen heeft. Zo diep zit het. Of Johannes 4... De Heer Jezus die bij die put zit midden op de dag om water te halen, komt daar die vrouw die vol verbazing is dat een Joodse man haar aanspreekt. Gekomen om gewoon water te halen, krijgt ze het levende water. De Heer Jezus, hij moest door Samaria gaan. Nou, ook Filippus moest naar Samaria om daar het evangelie te verkondigen. En het wordt met vreugde ontvangen. Dat is opvallend. In Jeruzalem, dat centrum van de godsdienst. Daar had het evangelie geklonken, de geest uitgestort. Het had vervolging en weerstand opgeroepen. En hier in Samaria, wordt het met vreugde ontvangen. En gemeente, kan het, als we niet uitkijken, zo ook niet zijn in een kerkelijke omgeving. Hoe makkelijk, laat ik het maar zo zeggen vanmiddag, hoe makkelijk spreekt u nou in de gemeente met elkaar over de Heer Jezus? Hoe gemakkelijk hebben we het in de gemeente niet over van alles en nog wat? U hebt nu een mooi onderwerp, de verbouwing, en dan kan je het nog hebben over die en over die en over de kerkraad, daar valt natuurlijk uiteraard ook nog wel het nodige te zeggen. En nou ja, als we niet uitkijken op huisbezoek, wat komt er allemaal op tafel, hè? Dat en zo. Maar als dan de vraag klinkt, maar wie is nou de Heer Jezus voor u? Dat stil blijft. Of er wordt nog gauw een bakje koffie gehaald. Hier in Samaria. Het evangelie met blijdschap ontvangen. Die diepe blijdschap die daar is. Kennen we er iets van in ons leven? Heel persoonlijk, maar ook als gemeente met elkaar. En is daar dan ook iets van zichtbaar? Is dat ook wat jullie zien? Aan jullie ouders, grootouders, aan de ouderen in de gemeente. Dat er werkelijk blijdschap en vreugde van binnen is om de Heer en om zijn werk en om de Heer Jezus en zijn dienst. Vreugde, diepe blijdschap. Daar in Samaria, in die omgeving waar nog wel meer over te zeggen is. Want Samaria, dat is ook een gebied waar duistere krachten en machten werkzaam zijn. We hebben het gelezen vanaf vers 9 over een zekere Simon, de tovenaar. Toverij, magie, daar hield hij zich mee bezig. En zeg nou niet, gemeente, dat is, ja, dat is wat onschuldig. De Bijbel spreekt, als het over die duistere machten en krachten gaat, over de geestelijke boosheden in de lucht. Occulte machten, krachten van Satan, van Gods tegenstander. Is dat hier wat overdreven? Nee. De boze is tot zoveel in staat. De boze kan het werk van God zo goed nadoen. Dat zien we al in Egypte. Als Mozes naar de farao gestuurd wordt, met de tekenen die hij daar doen mag, dan roept farao zijn magiërs, zijn tovenaars erbij. En wat konden die ook veel. En ja, het kan nieuwsgierig maken. En wat zien we ook het vandaag op zoveel terreinen. Soms heel duidelijk. Soms zo heel, ja, heel geniepig. Soms openbaar. Als je de aanplakbiljetten ziet hangen voor een beurs of voor een festival. Of als je de titel van iets wat voor een lied moet doorgaan leest. Waarin openlijk Satan wordt aangeroepen. Dat, nog afgezien van het geluid wat gemaakt wordt, maar als je kijkt naar wat er gezegd wordt, opgeroepen wordt om mee te gaan met Satan naar de hel. En zeg dan niet, ja, ik weet eigenlijk niet eens precies wat ze zingen of wat ze roepen of schreeuwen. Dan is het toch niet, nee, dat is dan niet zo erg als je het niet weet. Op zoveel plekken Satan aangeroepen. Hij voert zijn aanvallen uit. Laten we ons er verre van houden. De duivel zo op zijn klompen komt. Houd de klompen, als iemand daarop loopt, dan hoor je hem al van verre aankomen. Maar Satan komt ook nogal eens op zijn sokken. Zo heel zachtjes. Maar hoe die het ook doet, altijd maar met één doel. Bij God vandaan houden, bij God vandaan brengen. In plaats van die echte diepe vreugde die er in de Heer Jezus Christus te ontvangen is. Samaria, daar is die Simon actief. En het is ook een gebied waar allerlei godsdiensten zijn. Ja, van alles naast elkaar. De dienst aan de Heere God is er ook, ja, dat wel. En je zou het ook weer kunnen vergelijken met onze dagen. Allerlei godsdiensten, allerlei meningen die er zijn en die er door elkaar heen lopen. En zo vinden velen vandaag, dat moet toch ook kunnen. Vooral niet zeggen dat die van jou de enig ware is. Dat je op grond van de Bijbel de enige weg in Jezus Christus aanwijst. Niet een weg, maar de enige weg tot behoud. Nou, daar komt Filippus. In die streek, in die omgeving. En wat moet je daar nou gaan doen, Filippus? Hoe moet je daar nou het evangelie brengen? Waar moet je nou bij aanhaken en aansluiten? En vandaag, waar vindt het evangelie wel aansluiting? Dat is toch alleen als de Heere zelf werkt. Anders vindt het evangelie van Jezus Christus nooit de aansluiting. En dat kan je soms moedeloos maken. Al je inzet, al je activiteit. En als je kijkt naar kerkelijk Nederland, dan kan het soms zo ingezakt lijken en ingezonken. Misschien in je eigen leven wel of in de gemeente. Maar laat het nou niet alleen moedeloos maken. Weerstand en tegenstand, het is er altijd geweest in Samaria. op Urk of waar we ook zijn. Maar waar nou God komt met zijn geest en met zijn woord. Ja, dan moet die tegenstander van God op de vlucht. Die Simon, die tovenaar. Met al zijn volgelingen. Met zijn handeltje ook. Hij raakt zijn hoorders kwijt. Die betovering van Simon. Daar wordt Samaria van bevrijd. Bevrijd door de Heer Jezus. Ja, want hoe komt die blijdschap daarna? Wat is nou de inhoud van die blijdschap? Dat is de Heer Jezus Christus. Daar ligt de bron van vreugde. Hoe komt die vreugde daar? Door Jezus alleen. De Heere God, hij laat haar de naam van Jezus Christus verkondigen. Tegenover die Simon met zijn toverijen, waarmee de zin van het volk verrukte, staat de prediking van het evangelie. Ja, er mogen tekenen en wonderen bij gebeuren. Dat staat er ook duidelijk in dit gedeelte. Maar tot twee keer toe staat het er ook. Vers 5, vers 12. Dat het is door de prediking van de naam van Jezus Christus. Daar ligt de sleutel die de Heere gebruikt. De prediking van de naam van Jezus Christus. De prediking. Wat is daar al veel over gezegd? Niet alleen de afgelopen jaren, maar de jaren door, maar zeker ook in onze tijd. Moet de preker het nou doen? In 2026. Moet er niet nog van alles bij? Moeten we niet broodnodig anders gaan doen? Daar in Samaria, die tovenaar Simon, dan moet je dan met woorden komen. Wat zijn nou woorden tegenover al dat occulte? Moeten woorden het vandaag op Urk doen? Met al die beelden die ons allemaal elke keer weer naar binnen komen en alles snel en vluchtig is. Ja, gemeente, en ze doen het. Het evangelie in woorden. Maar als nou de geest van Pinksteren uitgestort met macht en met kracht. Als die het woord neemt en het inbrengt in onze oren en in ons hart. Dan gaan de hardste harten open. Die machten en krachten buiten ons die groot zijn, die in ons groot zijn. En toch blijven preken omdat de geest het gebruikt. De dwaasheid van de prediking. Het evangelie van Jezus Christus moet verkondigd worden, vers 5. Filippus predikte hun Christus. Christus preken. Dat is niet zomaar iets. Wat dat betreft, hebt u wel iets gevaarlijks gedaan vanmiddag? En bent u iets gevaarlijks aan doen? Toen u de drempel van de kerk overkwam of als u thuis mee verbonden bent. De prediking van het evangelie. Pak de catechismus er maar eens bij, zondag 31, over de sleutels van het hemelrijk. Dat gebeurt er vanmiddag. Als u hier onder de verkondiging van het woord bent. Christus u verkondigd wordt in al zijn heerlijkheid en al zijn schoonheid. Hij die de weg gegaan is tot aan het kruis. Uw roepstem, de roepstem klinkt om te komen tot hem. Omdat u de belofte van het evangelie met een waar geloof aanneemt. Maar op die prediking van het evangelie is ook een reactie van ongeloof mogelijk. In Jeruzalem al, op die Pinksterdag, och, ze hebben te veel wijn op, ze zijn dronken. De prediking van het evangelie. Filippus predikt hun Christus. En ik doe het vanmiddag met hem. Christus u voorstellen. En hoe is dan uw en jouw reactie? Hoe reageert u? Ja, dan kan u niet, kunt u niet. Ja, u mag stil op uw bank blijven zitten. Maar dan kunt u niet van binnen geen keuze maken. Want als het evangelie klinkt, zijn er maar twee reacties mogelijk. Reageren. Door Gods geest in beweging gezet, veranderd. Steeds ook meer. Bevrijd van al het occulte. Overgezet vanuit het rijk van de duisternis in het rijk van koning Jezus. Of u blijft weerstand bieden en blijft er buiten staan door ongeloof. Geen tussenweg. Daar in Samaria ontstaat grote blijdschap. Gedoopt in de naam van Jezus Christus, vers 16. En oh ja, daar zijn allerlei vragen bij te stellen. Gaat het zo snel? Kan het zo snel? En de Heilige Geest dan? En als je verder leest in Handelingen 8, dan hebben de apostelen ook nog wel wat vragen. En toch, als je die eerste versen van Handelingen 8 neemt, waarom zouden we dan vraagtekens erbij zetten? Bij die vraag, bij die vreugde, of die echt is. Kanttekeningen worden er niet bij gemaakt. Ja, er moet nog veel geleerd worden. Maar wie van u durft vanmiddag te zeggen dat hij uitgeleerd is? De leerschool van het geloof is een mens toch levenslang leerling. Vreugde door de prediking. Christus Jezus in het midden gezet. Vreugde bij de prediker, bij Filippus. Kan toch niet anders. Het verkondigen van het evangelie. Met al je beperkingen. En met al je gestuntel. Opmerkt, hoort. En niet omdat jij nou zo bezig was. Maar omdat de geest bezig gaat en het neemt en gebruikt. Een jonger of een oudere ingewonnen wordt voor de Heer Jezus. Vreugde in de hemel bij de engelen. Vreugde bij de Heere zelf bovenal. Als een weren uit Samaria. En mag het nou vanmiddag zijn, mag het nou vanmiddag vreugde zijn in de hemelen. Omdat er een urk op urk. Eentje ingewonnen. Nou ja, één. Er ingewonnen worden voor koning Jezus. Hoef je niet eens 12 voor te zijn, nou jongens. Hele jonge onderdanen heeft hier Jezus al. Wou ben je? 4, 5, 6, 3 misschien nog. Ingewonnen voor hem. Die Jezus dienen, die Jezus geloven. Of weer een oudere, die het zoveel jaren volgehouden heeft, om hem buiten het leven te houden. Maar waar de geest komt en inwint. Zo zendt de Heere God op de dag van vandaag zijn dienaren uit om die verkondigers te zijn van die zeer blijde boodschap. Het is alleen de Heere. Die alle eer toekomt dat het evangelie daar in Samaria komt en dat er daar blijdschap komt. Blijdschap, ja, en niet maar een klein beetje blijdschap, hè. Grote blijdschap. Grote blijdschap, mega. Kom je de Bijbel op meer plekken tegen? Dat er grote blijdschap is. Lucas 2. Is dat Lucas 2? Is de kerstgeschiedenis. Hè? Als de Heer Jezus geboren is, dan gaat de hemel open. Dan komen daar, ja, die hemelse legermacht, maar dan klinkt het eerst. Ik verkondig uw grote blijdschap. Waarom? Omdat heden geboren is in de stad van David. De zaligmaker, Jezus de Heere. De redder van de wereld geboren. Daarom grote blijdschap. Want de Heer Jezus moet de mens het hebben. Nog nooit ben je zo echt verheugd geweest als je de Heer Jezus kent in je leven. Heel persoonlijk, ja, maar nou staat hier dat er in de stad blijdschap is. Dus niet alleen bij één. Heel persoonlijk, ja, geloven is een hele persoonlijke zaak. Laten we dat ook nooit vergeten. Zelf persoonlijk zondaar worden door voor God en gered worden. Door Heilige Geest aan de Heer Jezus verbonden. Maar dan ook verbondenheid aan elkaar. In de stad. Met elkaar. En wat gaat daar ook van uit, hè? Persoonlijk verbonden, maar dan ook met elkaar die vreugde. Ik zei net, wat zien jullie aan ouderen? Ja, dan kun je naar die of naar die kijken. Maar wat zie je ook? Wat zien jullie ook als je... Hoe gaan we in de gemeente met elkaar om? Hoe is het ook met elkaar en samen? En wat ziet de omgeving daar ook van? In de straat waar we wonen, op het werk. Grote blijdschap. Wie zelf de Jezus heeft leren kennen, kan toch niet anders dan daar ook iets van uit willen stralen. En dan kan je er toch van wakker liggen. Verdriet. Dat iemand die zo dicht bij je staat, of die buurman waar je al 40 jaar naast woont, of die collega met wie je al 25 jaar samenwerkt, en waar je goed mee kan vinden, maar hij wil van Jezus niet weten. En ja, dan gaat in de prediking de deur wagenwijd open om te komen tot Christus. Maar wie zich niet van harte bekeert, die wordt verkondigd dat de toren van God en de eeuwige verdoemenis op hem blijft. Zondag 31 zijn dat die woorden. En dat niet om dat nou te constateren als de een behouden dan de ander niet. Of als de deur open gaat zijn er ook. Nee, maar dat grijp je toch aan. Daar kun je toch niet onbewogen onder zijn. Je de gezichten voor je ziet. Zo'n rijke Christus. Ook vanmiddag u voorgesteld. Maar dat u straks de deur uitgaat. Of thuis de knop weer omdraait. En eraan voorbij leeft. Grote blijdschap in Samaria. Waar het eerst zo anders was. Of zegt u, ja, die grote blijdschap, dat is nou juist het punt bij mij, hè? Want dat zou van me af moeten stralen, zouden anderen moeten zien, maar... Ik heb al die momenten in mijn leven ook wel gekend, maar nu... Die eerste liefde. Nou zou je dan maar niet opnieuw de Here aanroepen. Ja, droefheid als je naar jezelf kijkt, maar blijdschap in de Here. Er ontstond blijdschap, staat. Er werd grote blijdschap. Hè. Het komt van de andere kant. Om opnieuw tot God te gaan. Blijdschap in Samaria, bij mensen die het evangelie nog niet kenden. Zo'n mooie geschiedenis, Handelingen 8. Maar is er dan in het leven van een christen altijd alleen maar blijdschap? Is het leven van een christen alleen maar overwinningsklanken? Er zijn er heel wat die vandaag ons dat willen doen geloven. Als je in Jezus gelooft, die Jezus de overwinning behaald heeft... Nou, dan ben je voor altijd overwinnaar. Verheugd en blij in hem. Wat er ook gebeurt, kun je ook alle dingen overwinnen. Zelfs tot ziekte aan toe. Ben je altijd ook blij en verheugd. Ook als je bij een open graf moet staan. Altijd die overwinningsklanken. En ja, het is waar. Christus heeft alle machten overwonnen. En zelfs de dood. Maar om nou te zeggen dat als je toch verdriet kent, vragen kent, twijfel kent, dat je geloof dan niet echt is. Dat gaat toch veel te ver. Of u moet me van, hoor ik het van de week wel. Als u ergens in de Bijbel weet waar dat staat. ook na ontvangen genade nog droefheid. Niet alleen over de zonde, ja dat ook. Maar ook, en daar wil ik vanuit Handelingen 8 nog de vinger bij leggen. Ook als er in het leven een kind van God zoveel kan komen. Rouw en verdriet, grote vragen op je levenspad. Handelingen 8 vers 2, grote rouw. Ja, grote rouw bij die mannen die Stefanus gaan begraven. Stefanus. Hij is ontslapen. En als je dat leest, dat getuigenis. Dat is toch zo diep. Om op dat moment te kunnen bidden voor je tegenstanders. Hij zag de hemel geopend. Vrij van angst. De Zoon van God staande aan de rechterhand van de Vader. Staande, de Heer Jezus betrokken op zijn dienstknecht hier op aarde. Die gestenigd wordt. Zo ingaan in de vreugde van je Heer. Wat moet dat zijn? Thuiskomen. Ja, duidelijke overwinningsklanken. En dan toch. Handelingen 8 vers 2. Ze droegen Stefanus ten grave en maakten grote rouw over hem. Ja, dat is geen, gezien de omstandigheden, niet zomaar een begrafenis. Wie gaan deze Stefanus begraven? Wat laat je daarmee zien? Daar laat je toch mee zien dat je erachter staat. Dat je er vooruit komt. Dat je ook bij die Jezus hoort. Met alle gevaren van dien. Deze mannen zijn bereid om het te doen. Godvruchtige mannen. Vast in het geloof. Maar we lezen niet dat ze dat nou gaan doen. Met een stralend gezicht. Met een glimlach. Altijd blij. Zoals je dat vandaag nogal eens tegenkomt ook in bepaalde liederen. De Heere zorgt voor mij en daarom ben ik altijd blij. Kan ik alles? Op het begin van de preek had ik het even over muziek, hè, waarin de Satan op zijn klompen komt. Maar wat kan het ook in liederen zo heel zachtjes aan. Op het eerste gehoor nog mooi klinkend ook en opbouwend. Maar als je het dan legt naast wat de Bijbel zegt, op zijn minst eenzijdig. Telkens weer wordt geprobeerd het woord van God te verdraaien. Laten we waakzaam zijn, beproeven of het uit de geest van God is of niet. Niet zomaar alles overnemen. Ook niet naïef zijn. Ook voor wie door genade het eigendom van de Heer Jezus is geworden, is het niet altijd vreugde. Nee, ze maakte grote rouw. Zoals je dat in andere landen soms ziet, ook vandaag. Hè. Bij ons is het vaak allemaal rondom begrafenis ook wat ingetogener. Daar komt het eruit, in alle toonaarden. Helemaal gaat men erin op. Deze mannen, ze volharden in hun belijdenis dat Jezus Heer is. En tegelijkertijd weten ze het. We moeten Stefanus missen. Ja, Stefanus die goede rouw gedaan, maar toch, wat moet de gemeente ook in Stefanus missen? De Heer die regeert. En toch, kruisen die gedragen moeten worden. Onbegrepen wegen. Vervolging die uitbreekt, ja, wordt gebruikt, maar toch. De Bijbel verbiedt de gelovigen niet om te treuren. Ook als iemand door de dood wordt weggerukt. Dan mogen er de tranen zijn en ze zijn er. Die ander moeten missen. Met wie je zo verbonden bent. Treuren over het gemis. Maar wel anders dan de goddeloos. Omdat er hoop is en troost. Omdat je het eigendom van Christus bent. Die mij uit alle heerschappij van de duivel verlost. zodat nog geen haartje van mijn hoofd kan vallen zonder de wil van mijn hemelse Vader. Ja, ook dat mij alle dingen tot mijn zaligheid moeten dienen. Alle dingen. Ook die vervolging die kwam, die onbegrepen wegen. Treuren, vragen, worstelen met God. God ook zo vaak niet begrijpen. Waarom nu deze weg? En toch, Heere. En toch. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige. Dat het u niet uit de hand loopt. Worstelen met de Heere. Niet om God in verantwoording te roepen. Maar ook Gods kinderen begrijpen zijn wegen lang niet altijd. In alles afzien van onszelf en zien op Christus alleen. De Heer Jezus Christus, hem verkondigen we ook vanmiddag. Die kwam om te redden, om echte blijdschap te brengen. Ook voor hem ging het de diepte in naar het kruis. Maar bij hem ook weer omhoog, opgestaan, zittend, nee, staand, het slot van hoofdstuk 7, aan de rechterhand van de Vader. Het loopt God niet uit de hand. Ook vandaag niet, het evangelie ging de wereld over en het gaat de wereld over. En het is zelfs op Urk gekomen. En het is er op Urk. Om harten en levens te veranderen, als het nou in Samaria kon. Voor die mensen daar. Zou het dan voor u, voor jou, voor mij niet kunnen? Vreugde, blijdschap. Niet een klein beetje, niet voor even. Maar kom, laat ons met mond en hart de lof van de Heere verkondigen. Van nu aan, tot in eeuwigheid. Amen. Psalm 42, vers 1 en vers 5. Psalm 42, het eerste en het vijfde vers. Thank you. Laten we samen de Heere danken en bidden. Heere in de hemel. Wij roepen u aan. Met alles wat ons hart treft. Ja, met alles. Mogen en kunnen we gaan tot u, tot de troon van uw genade. En dat we daar dan ook niets van achter zullen houden. Om eerlijk tot u te naderen. In wie we uit onszelf zijn. Met wie we zijn. Al onze leegte en onreinheid. Het zoeken in van alles wat ten diepste geen vreugde biedt. Heere, wil omzetten. Dat woord ook van vanmiddag gebruiken in harten en levens. Levensveranderend. Om uw koning Jezus van harte lief te hebben. Te dienen, te volgen. We komen tot u met alles wat ons hart treft. En dan is er op de levensweg nogal wat. Hoofd voor hoofd, hart voor hart. In ons kinderleven al. Gebrokenheid. Op school. Verouderen worden. Leeftijdsgenoten. Thuis. Onbegrepen voelen. Nog ouder. Wat is er allemaal niet aan verdriet en zorgen. Als we een geliefde missen. Maar ook als gezins, familieleden er wel zijn, maar we langs elkaar heen leven. Wat een gebrokenheid in ziekte, lichamelijk, psychisch. Wat een gebrokenheid in relaties. O grote God. Ook daarmee komen we bij u en voor u. Ook waar we ons geborgen mogen weten in u, is toch het strijdperk van dit leven er. Wil ons er doorheen dragen. Om zelfs in de nacht zingen. Uw lofpsalmen. U te eren. Ook in de nacht van het leven. Om te leven uit u en voor u. Geef dat we zo ook vanuit deze zondag, deze dag verder in de week ook in mogen gaan. Op weg, als u het geeft, ook naar een avondmaal zondag. Doe we naar uitzien. En ja, als we naar onszelf kijken, is er vooral een tegenopzien. Een onmogelijkheid. Maar wilt u dat nou zelf wegbreken? Door en in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Door uw woord en door uw geest. Om gevoed en verkwikt te worden. Om de levensreis te kunnen vervolgen. We komen tot u. En om elkaar voor u neer te leggen. Ook in de vreugde en in de blijdschap. Dat toch ook niet vergeten te tellen. Één voor één. Al die zegeningen die we van u ontvangen. We leggen elkaar voor u neer, voor het geheel van de gemeente. Allen die dienstwerk mogen verrichten op zoveel plekken, onder jong en oud, in de ambtelijke dienst, maar ook daarbuiten. Tegen de kerkraad, Meneer Budding en zijn gezin. Stel ze tot een zegen. Maar ook al die anderen op welke plek dan ook. Die zich mogen inzetten. Als bouwstenen in dat gebouw van de gemeente. Ieder op de eigen plek. We bidden in het bijzonder ook voor onze jongeren en kinderen. Dat ook die vreugde, dat geloof in u mag afstralen op hen. En ze getrokken en gelokt mogen worden tot u, Heer Jezus. Wees bij uw kerk. Ook het geheel van de protestantse kerk in Nederland. Uw kerk wereldwijd, ook in het bijzonder daar waar vervolging en verdrukking is tot op de dag van vandaag. Gevangen genomen, gemarteld. En dan toch staande blijven. Wat een spiegel ook voor ons. Geef ons de trouw, de volharding. En we bidden u, Heer, wil ook vandaag nog vervolgers en verdrukkers veranderen. U hebt het eenmaal gedaan bij Saulus van Tarse. Van hem gemaakt, een verkondiger van het evangelie. Wil het ook vandaag doen. Wees bij deze wereld. In alle geweld. In alle nood en zorg. Bij Israël en de volken. Geef vrede bovenal in uw Heer Jezus Christus. We danken u voor wat u schonk. Bidden om uw zegen bij het woord. Bij de voortgang. En vergeef genadig al het onze. Alle tekort om Jezus weer alleen. Amen. Psalm 67 en daarvan het tweede vers, daar vinden we de slotzang. De volken zullen u belijden, o God, u loven, al tezamen. Ga nu heen in vrede, ontvang het de zegen des Heeren. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.